in bestuurlijke gesprekken heel vaak de omgevingswet noemen, de grote verandering die eraan zit te komen, zonder dat ik me altijd heel goed besef wat dat nou betekent, die omgevingswet. En we weten allemaal in bestuurlijk Nederland dat het een grote opgave is om die 26 wetten in die ene wet te laten vallen, die omgevingswet. Dat er heel veel ANVB's gaan landen in de omgevingswet. Maar wat betekent dat nou voor de dagdagelijkse gang van zaken bij ons waterschap? Hoe gaan we anders opereren? Wat betekent het voor onze bevoegdheden vanuit het algemeen bestuur, dagelijks bestuur en de organisatie als waterschap? We willen als één overheid opereren. Dat betekent ook dat er één loketgedachte achter zit. Als je dat allemaal doordenkt, moet er enorm veel werk verzet worden. Dirk Rozen, programmamanager van de Omgevingswet hier intern, die zal u daarin meenemen. We hebben een chatfunctie. En dat betekent dat als u gedurende de presentatie van Dirk Rozen verduidelijkende vragen wilt stellen, zet ze alsjeblieft in de chat en krop ze niet op. Maar dan moet het echt gaan over verduidelijkende vragen. Aan het einde van de presentatie hoop ik dat u echt de vragen aanvullend op de presentatie gaat stellen. Zoveel mogelijk ook Dirk Rozen in staat te stellen om zijn verhaal af te maken. En dat we ook zoveel mogelijk binnen de tijd vanavond klaar zijn. Mijn voorstel is dat ik nu het woord geef aan Dirk Rozen om zijn inleiding te geven. En zoals gezegd, als u prangende vragen hebt die niet kunnen wachten, alvast in de chat zetten. En anders even ophouden de vragen tot aan het einde van de presentatie. Om dan vervolgens daar nog even een aantal momenten de tijd te hebben om verduidelijkende vragen te stellen. Dirk, mag ik aan jou het woord geven?
Ja, goedenavond allemaal. Ik ben al geïntroduceerd door Dirk Siert. Ik ben programmamanager Omgevingswet. Daarnaast ben ik ook afdelingshoofd vergunning en handhaving. Ik zal jullie in ongeveer 10 dia's meenemen in een half uurtje over de Omgevingswet. En het stellen van vragen, dat hebt u net al gehoord. Het kan tussendoor, maar het liefst aan het eind. Ik zal nu even de presentatie tevoorschijn toveren en dat gaat mij lukken. Ik hoop dat jullie ook het beeld hebben. Dan gaan we starten. Wat ga ik jullie vertellen? Hoe zit het ook alweer met de Omgevingswet? Waar ging het ook alweer over? De Omgevingswet is uitgesteld. Hoe is de stand van zaken bij ons waterschap? Wat zijn de veranderingen speciaal voor het AB? En wat betekent dat voor andere competenties voor medewerkers, management, directie en bestuur? Dan als eerste nog even in herinnering de Omgevingswet. In onze fysieke leefomgeving hadden we heel veel onderdelen. Als je een vergunning ging aanvragen, dan moest je bij verschillende overheden zijn. En dat was een lappendeken aan wetten, et cetera. Dus dat wordt samengebracht allemaal in één wet, de Omgevingswet. En daar zitten de regels in voor ruimte wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Daarnaast moeten de regels ook versimpeld worden en samengevoegd worden. En het initiatief voor de burger moet makkelijker worden en meer moet mogelijk zijn. Dit is even een plaatje van ja, ik zie door de wetten mijn omgeving niet meer. En dat was ook zo, want we hadden ontzettend veel wetten. 26 wetten op dit gebied, 60 ANVB's en 75 ministeriële regelingen. Ja, en die gingen allemaal naar één wet. En dat is ook de waterwet, die zit ook in de omgevingswet. En al die ANVB's naar 4 stuks en die regelingen naar 1. Dus het was een enorme operatie. Een groot verschil met voor de tijd is dat een vergunningaanvraag niet meer gaat via een formulier op de website of een briefje. Maar het is de bedoeling dat men via een digitaal loket zijn of haar vergunning kan aanvragen. Je logt in via je DigiD, je klikt op de kaart van waar wil ik iets. Vervolgens krijg je een melding, nou dit is een dijk, daar gaat het waterschap over. U wilt op de dijk bouwen, nou dan hebt u dit nodig. U wilt naast de dijk, dan moet u een melding doen en u blijft verder van de dijk. Dan is dat vergunningvrij. En zo gaat het er straks uitzien. Het betekent ook, als je een vergunning aanvraagt en je zou bij meerdere overheden een vergunning moeten aanvragen in het verleden, dan kun je nu bij één loket terecht voor al die vergunningen, één loket. En dat betekent ook één aanvraag, één manier van bezwaar, et cetera. En dat maakt het voor de burger allemaal makkelijker. Betekent natuurlijk wel dat al die overheden die die aanvraag gaan behandelen goed moeten samenwerken achter de voordeur. En dat geldt natuurlijk alleen bij meervoudige aanvragen. Wil iemand een enkele aanvraag doen bij het waterschap, bijvoorbeeld een dam of een duiker, dan kan die gewoon terecht direct bij het waterschap. Nou, daarnaast komt er een participatieverplichting voor de aanvrager. Wil iemand, nogmaals even het voorbeeld van de dam en de duiker, iemand wil dat aanvragen bij het waterschap, dan is hij verplicht om participatie te doen. Dus ja, buurman, wat vind je ervan? Ik ga een aanvraag doen. En dat ook in de vergunning te zetten. En wij als waterschap kijken dan, heeft hij een participatie gedaan? Maar we mogen de vergunning daarom niet weigeren. En er is eigenlijk ook geen vorm van, hoe moet die participatie? Maar dat de aanvrager het moet doen, dat is wel nieuw. En de omgevingswet die zou eigenlijk al binnenkort starten in januari 2021. Maar het lukt allemaal niet. De corona kwam. Maar ook de digitale stelsel was bij heel veel overheden nog niet op orde. Dus onze minister Ollongren heeft besloten om de omgevingswet uit te stellen tot 1 januari 2022. Nou, dat betekent voor het waterschap eigenlijk dat we wat meer rust krijgen en al onze voorstellen en veranderingen in een ander tempo kunnen doen. De druk is er een beetje af, maar we waren op zich gereed om 1 januari 2021 van start te gaan. Maar dit vinden wij op zich niet vervelend. We kunnen nog iets meer aandacht schenken aan de stukken, et cetera. Dus het heeft eigenlijk heel weinig consequenties voor ons als waterschap. Ja, en dan kent de omgevingswet zes kerninstrumenten. Die zal ik stuk voor stuk even belangslopen. De watervisie is jullie voldoende bekend. Ik heb begrepen dat volgende week het op jullie agenda staat. Dus daar hoef ik niet zoveel over te vertellen. Het waterbeheerprogramma zal mijn collega Beto straks uitgebreid aan jullie vertellen. Dus daar laat ik het ook even bij. Maar nu even de andere kerninstrumenten, de verordening, voorheen de keur. Daar wordt druk aan gewerkt. Wij zijn van plan om het beleidssluw over te laten gaan. Dat betekent dat niet die hele keur weer op de kop moet en alle regels weer opnieuw bekeken. Want we hadden een vrij actuele keur vanwege onze fusie. Dus wat we doen is de regels anders formuleren. Het wordt ja, mits en niet meer nee, tenzij. Dus was het in het verleden, je mag eigenlijk niks op die dijk of boven die dijk of in die dijk tenzij of aan de watergang. Nu is het van ja, u mag wel wat, maar er zijn wat voorschriften. Dus eigenlijk vertellen we hetzelfde in de verordening, alleen we gaan het anders formuleren. En natuurlijk hebben we 3 jaar lang ervaring, dus de foutjes halen we eruit, wordt geactualiseerd. Maar op zich is het eigenlijk een beleidsneutrale overgang. U krijgt ook in het voorjaar van 2021 deze verordening te zien en om goed te keuren. En ja, dat is eigenlijk de verordening. Dan het projectbesluit en de vergunning eigen dienst. Daar kom ik straks nog even op terug, omdat daar wat bevoegdheden veranderen voor het AB. Maar een projectbesluit is eigenlijk het projectplan waterwet in het verleden. Even mijn aantekeningen erbij pakken. Het is het instrument voor ons als waterschappen als wij een complex project gaan realiseren met een publiek belang. Bijvoorbeeld aanleg of versterking van primaire keringen of aanleg van de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Dan moeten wij een projectbesluit maken en ook laten goedkeuren door de provincie. Alle overige projecten, besluiten, kunnen we via een vergunning eigen dienst regelen en hoeven we niet naar de provincie. De lijn van de Unie is een beetje zo van ja, wat moet, doen we naar de provincie. Wat niet hoeft, kunnen we in principe zelf in eigen huis besluiten. Zoals ik al zei, de provincie moet dan het projectbesluit goedkeuren. En dat kan zelfs betekenen dat ons projectbesluit een bestemmingsplan wijziging teweeg brengt. En ja, dat is best wel zwaar. Het wordt straks een bevoegdheid van het DB en niet meer van het AB, maar daar kom ik zo nog even uitgebreid op terug. Dan het laatste instrument, het Digitale Stelselomgevingswet, het DSO. Dat is meer een technische operatie. Men klikt op de kaart, zoals ik al zei, men logt in via DigiD. En dat stelsel dat moet dan klaar zijn, want dan kun je op de kaart zien van welke regels gelden er, bij welke overheid moet ik zijn. En als je dan de vergunning aanvraag doet en je dient hem in, dan komt hij gelijk al een paar seconden later bij het waterschap binnen en die wordt meteen ingefietst in het vergunningssysteem van het waterschap. En ook eventueel bij andere overheden als die vergunning daarop van toepassing is. Die coördinatie, als het een vergunning betreft met meervoudige aanvraag, die zal veelal door de gemeente gebeuren. Het wordt dan één vergunning. Eén overheid die hem verstrekt, maar de andere overheden die doen hun deel in die ene vergunning. Het digitale stelsel houdt ook in, als je op de kaart klikt en je wilt iets bij die dijk, dat je dan een soort beslisboom door moet lopen. Je klikt, ik wil dit, ik wil dat, hoe ver ben ik van de dijk af? Nou, als ik het zo doe, kan ik het doen met de melding. Zo is het vergunningvrij. En je kunt dus zelf kijken, waar wil ik mijn huis bouwen tegen de dijk aan? Of neem ik 100 meter afstand en heb ik geen vergunning van het waterschap nodig? Zo zal het een beetje werken. We zijn aangesloten op het systeem en we gaan eind van dit jaar gaan we testen hoe het werkt. Dan heb ik nu de kerninstrumenten behandeld. Dan gaan we door met echt de veranderingen die jullie als AB raken. Ik heb het net al even gezegd, het projectbesluit wordt een bevoegdheid van het DB en niet meer van het AB. Ik kan me voorstellen dat u denkt, hoe kan ik dan mijn invloed daarop uitoefenen? Nou, het blijft natuurlijk dat er altijd krediet gevraagd wordt voor een projectbesluit. En ik kan me voorstellen dat er straks afspraken komen met het DB om als AB op de hoogte te worden gehouden van de projectbesluiten. Maar omwille van de snelheid is ervoor gekozen, en daar hebben we zelf geen keuze in, dat is gewoon formeel straks een feit, dat het DB het projectbesluit gaat goedkeuren. Dat is één verandering. De tweede krijgt u als AB er een bevoegdheid bij, en dat is onteigenen. Zoals u weet, kon je als AB wel een gedoogbeschikking afgeven, maar onteigenen dat moest naar de kroon. En dat duurde allemaal veel langer. Dus men heeft besloten dat het dagelijks bestuur, het algemeen bestuur, herstel, mag besluiten om te onteigenen. Dat kan handig zijn. Denk aan HWBP. Wanneer er iets onteigend moet worden. Maar ik kan me ook voorstellen dat deze bevoegdheid af en toe wordt ingezet wanneer het echt niet anders kan. Ja, en dan wat betekent dat dan voor onze competenties, onze manier van werken? Wat voor rol krijgen we dan? De beleidsmedewerkers die waren al actief met de omgeving, doordat we dus in verbinding met de omgeving al jaren beleiden. En dat gaat nu alleen nog een stapje verder. De vergunningverlener die kijkt niet meer of die een vergunning kan afkeuren en doet hem weer terug. Maar die gaat echt met de aanvrager in gesprek. U wilt iets, het kan eigenlijk niet, maar ik kom bij u aan de keukentafel en ik ga met u meedenken hoe het wel kan. En dat, moet ik eerlijk zeggen, gebeurt eigenlijk al een aantal jaren. We zijn er al mee bezig. En dat betekent ook ja mits. En we nemen deel aan de vergunningtafel van de gemeente en de provincie, zodat we een vergunning met meervoudige aanvragen, dat we die met elkaar kunnen bespreken wat we ermee willen. En zo kunnen we elkaar dan beïnvloeden. Ja, en als laatste de handhavers, onze toezichthouders, die moeten natuurlijk zorgen dat een afspraak moet worden nagekomen. Maar het is niet zozeer fout, boete of noem maar op. Het is toch echt luisteren. Zo kan het niet. Misschien kan het anders. Oplossen, meedenken, ruimte geven, de burgervertrouwen, et cetera. En dat is toch een andere competentie voor de handhavers. Ik heb met deze dia geprobeerd om jullie te prikkelen van wat gaat er nu veranderen? Maakten we als waterschap de plannen zelf en legden we die aan de burger voor? ja, nu wordt het toch echt verwacht dat de burger zelf ook plannen kan maken en dat wij die mogelijk maken. En dat is natuurlijk een behoorlijke verandering. Ja, en het tweede, aanbod gestuurd of vraag gestuurd. Heeft de burger het nodig? Vragen we daarom of komen we met een aanbod? En ja, doen we wat is afgesproken? Nee, we moeten eigenlijk doen wat gevraagd wordt. Ja, en stimuleren we initiatieven of toetsen we plannen? Nou, dat initiatieven, daar gaat het natuurlijk om. We gaan dienen in plaats van sturen. Ja, en dat het integraal beleid is, dat is wel een beetje logisch. Je kan niet als waterschap alleen in de openbare ruimte je dingetje doen. Dan heb je toch de andere overheid bij nodig. Ja, en we faciliteren straks in de omgevingswet in plaats van regisseren. En we leveren maatwerk. En we zijn flexibel. En we hebben vertrouwen in de burger. Ja, en dat betekent natuurlijk nogal wat. En dit is natuurlijk heel leuk om dit te bediscussiëren. Van hoe doen we dat dan? Maar het is toch wel de bedoeling dat die kant op gaat. Ja tenzij en niet meer nee mits. Dus dit vind ik zelf een hele leuke om na te denken van ja, hoe gaan we dat dan straks doen? Ja, de omgevingswet biedt kansen. Vanuit vergunning en handhaving wordt het behoorlijk veranderd. Maar we zijn al een aantal jaren bezig, 3, 4, 5 jaar, om daarop te anticiperen. Nieuw personeel gaan we al bekijken of die past in de omgevingswet. We zijn zelf, bemensen we onze werkgroepen om de nieuwe waterschapsverordening. Wij organiseren veel zelf. We hebben een training door eigen coaches. Dus eigenlijk is het ons ding, de medewerkers van het waterschap, ons bestuur. En niet dat we een bureau gaan inhuren die het vertelt hoe het allemaal moet. Nee, we gaan het zelf ontdekken, we gaan het zelf ontwikkelen. En zo wordt het echt heel goed geïmplementeerd. En dat zie ik dan als een kans. Ja, in het kort is dit een infographic, want ik moest eigenlijk mijn presentatie iets opleuken, kreeg ik. Nou ja, kijk, minder regels en meer ruimte voor initiatieven. Daar gaat het eigenlijk om. En als laatste, ja, ik wil jullie voorstellen om in het voorjaar van 2021 te gamen. En dat is een spelvorm om die gedachten achter die omgevingswet met elkaar te oefenen. En volgens mij was dit mijn laatste. Ja, dan ga ik even weer terug naar mijn eigen. En dan is er ruimte voor het stellen van vragen.
Dankjewel, Dirk Rozen, voor deze uitgebreide toelichting op de omgevingswet en wat dat voor onze organisatie betekent. Ik heb in de chat op dit moment nog geen vragen gezien, maar ik denk nu het verhaal compleet is, dat jullie wel degelijk ook vragen aan Dirk of aan ons hebt. Dus ik stel jullie daar nu toe in de gelegenheid en het verzoek om dat in de chat neer te zetten. Dus ik geef jullie nu even de tijd om een vraag te formuleren, in te tikken en dan zullen wij hem oppakken. En ik zie op dit moment nog niks. En nu kan ik uitgebreid natuurlijk mijn tijd vol gaan praten. Maar neem gerust er even tijd. En ik stel voor dat we even een half minuutje daarvoor voor nemen. Nou, ik zie dat Betty Poutsma in ieder geval aangeeft dat het een duidelijk verhaal is. Zo heb ik het ook beleefd, Dirk. Dus daarvoor ook dank. Ik stel ook voor dat degene die een vraag heeft, dat hij hem niet helemaal uitgebreid hoeft in te tikken. Dus ik ga gewoon de lijst langs en ik wil Karst dan nu ook zijn vraag toe laten lichten. Waarbij hij even aangeeft wat zijn inhoudelijke vraag is. Dus Karst, aan jou even het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ik kwam even op die sheet van Dirk, waarin dus zei de verschuiving bij besluiten, zeg maar, in het AB, heb je een AB-vergadering, die wordt geagendeerd. En als daar belanghebbenden zijn die op een of andere manier vinden dat ze niet afdoende gehoord zijn of gebruik willen maken van van het spreekrecht binnen het AB, hoe wordt die mogelijkheid voor belanghebbenden, en dat in de brede zin, met zeg maar inwoners van ons waterschap. Hoe wordt daar dan mee omgegaan binnen de nieuwe constellatie?
Oké, Oké, Dirk Loos, is de vraag helder? Hè? Je noemde van, ik ga de bevoegdheid van het AB naar DB. Dat betekent dat projectbesluiten door DB vastgesteld worden. En hoe gaat dat nu vervolgens met insprekers die hun belang willen tentoonspreiden in het AB? Kun je daar wat toelichting op geven?
Ja, ik snap het, Karst. Het staat niet meer op de agenda. En hoe kan iemand dan inspreken? Kijk. Straks is het enorm van belang dat we veel aan participatie doen. We doen al heel veel, maar eigenlijk nog meer. Om die burger uit te nodigen om er wat van te vinden. En dan moeten we ook aangeven wat we met die ideeën gedaan hebben. Die kans moeten we zwaar benutten. Maar die andere weg, eigenlijk is die niet meer aanwezig.
Nou, mag ik nog een korte toelichtingvraag stellen? Kijk, een projectbesluit. Het besluit wordt genomen. Vervolgens komt er een voorstel naar het AB waar het besluit, zeg maar het omgevingsbesluit, in vaststaat welke het DB genomen heeft, vergezeld van een kredietaanvraag. En die komt in het AB. Vervolgens, als daar dus een inspreker komt aan de hand van die agendering, dan zijn er geen mogelijkheden voor het AB ook om dus het omgevingsbesluit deel te maken met het besluit. Ja, Dirk, jouw microfoon raakt dat je tegenaan slaat. ik zie niet helemaal voor mij wat die burger, burger is er niet, wat onze inwoner,
belanghebbende,
die zo'n vergadering komt, wat die mag verwachten. Dat hoeft nu niet, maar dat vraag ik mij af.
Ik kijk even in de zaal rond, want we hebben hier een aantal mensen aanwezig op het waterschapskantoor, waaronder David van Raalte. David, heb jij daar zicht op? Of is dit een vraag die we gewoon eventjes ook schriftelijk naar jullie toe laten komen?
Nou, ik denk dat het sowieso goed is om hem... Ik snap mijn camera. Nee, heb ik aanstaan. Om hem om ook even schriftelijk op terug te komen. Maar er is, ik denk dat Karsten terecht aangeeft, gewoon het krediet aanvragen zullen we nog steeds bij het AB doen. Een voorkeursalternatief, zoals bij het HBB ook vaststellen, dat gebeurt ook nog steeds in het AB. Maar puur wat projectplan Waterwet in het verleden was en nu projectbesluit wordt, dat kan het DB doen. Dus er zijn nog steeds momenten waarop wij het AB kunnen informeren en waarvan ik denk dat het een heel goed punt is om ook na te denken wat zijn dan de juiste momenten om inspraakmogelijkheden te bieden. Maar laten we daar dan op terugkomen.
Oké, volgens mij een helder antwoord, maar het is wel goed om dit ook nog even schriftelijk te delen met elkaar. Ja. Dat we precies scherp hebben waar verantwoordelijkheden verschuiven en waar inspraak mogelijk is voor belanghebbenden. Ik zie Jan van Oorschot, die spreekt over de bruidsgat. Jan, mag ik jou vragen om jouw vraag iets toe te lichten?
Ja, dankjewel voorzitter. Dirk had het over de waterschapsverordening. En dat die beleidsneutraal overgaat. Nou, dat is prima, dat is een keus. We krijgen natuurlijk de bruidsgat vanuit het Rijk. Dat wil zeggen alle regels met betrekking tot lozingen en dat soort zaken. Gaan we die gewoon één op één overnemen? Of ja, er wordt natuurlijk hard aan gewerkt aan het model op dit moment. Daar ben ik gewoon even nieuwsgierig naar.
Dirk, mag jij daar?
Ja, die nemen één op één over. We hebben nog met onze collega-partners Rijnoost bekeken van missen we nog lozingen die we hard willen regelen. En dat was niet het geval. Dus die bruidsgat geeft ons voldoende tools om dat op te zien.
Dirk, mag ik je even onderbreken? Want je hebt toch met je headset zit je bij je microfoon. Dus ik denk dat het verhaal niet helemaal overkomt bij de aanwezigen. Ja, het zit hem vooral in het microfoontje wat je hier op je rever hebt. Als dat langs schuift, dan.
Die bruidsgat nemen we één op één over. Maar we hebben geen andere lozingen daarnaast nog te regelen. Waarmee we voldoende toets hebben.
Dat werkt niet, Dirk. Ik versta er echt helemaal niks van.
Is hij nou weer hoorbaar? Kun je wat zeggen, Dirk? Nee, we zijn Dirk even kwijt. Er komt technische ondersteuning om even een andere headset op te zetten.
Oké.
Dus Dirk gaat nu voor zo meteen voor de derde keer dit antwoord formuleren. Daar wordt het alleen maar beter van, dat is het voordeel. Dus,
Het zo beter. Deze mensen kunnen jullie nu beter verstaan.
Ik ben bang dat er in de microfoonaansluiting in de laptop zit.
volgens de collega moet het nu beter zijn.
Ja.
Ja. Nou, wow. Fantastisch. Goed, sorry even voor deze interruptie. Ik zal het nog wat proberen. De bruidsschat, hè, dat zijn de regels die door het Rijk al van kracht waren, die we al gebruikten. En die kun je dus in de keur de nieuwe verordening overnemen. Maar je kunt ook daar nog wat aan toevoegen als je lozingen hebt en je denkt, ja, dat wil ik eigenlijk ook verbieden. Nou, we hebben dat Rijnoos breed bekeken met elkaar en wij konden ons goed redden met die regels die we dus kunnen overnemen van het Rijk, zogenaamde bruidsschat. Die stoppen we in de verordening en we hoeven geen extra lozingen daarin bij toe te voegen, omdat dit eigenlijk al voldoende is.
Ja, dankjewel.
Oké. Okay.
Ja, dan kijk ik nog even in de chat en dan denk ik dat de vragen beantwoord zijn. Ik zie ook van Miranda Wesselink die uitkijkt naar de game, hè, waar Dirk Rozen ook mee eindigde van we komen terug bij u om het een beetje handen en voeten te geven door een game met u te spelen waarin die omgevingswet uiteindelijk ook gewoon een beetje in de praktijk landt. Dus dat zullen we verderop in het jaar een keer oppakken met u om het wat praktischer te maken. Ik stel voor, we hebben zometeen een tweede inleiding. Had ik er nog volgens mij een vraag? Oh, sorry, Bas Woning. Dan heb ik eventjes een schermpje ervoor zitten. Bas Woning, je hebt nog een vraag volgens mij, toch wel een laatste. En na Bas, dan sluiten we dit onderdeel af om een korte pauze even koffie te halen. En dan pakken we hem om 7:50 op. Maar Bas, je hebt nog een laatste vraag.
Ja, dankjewel voorzitter. Ja, en op de valrit nog een vraag. De helder verhaal ook. De microfoon staat uit, zie ik. Nee,
je bent goed hoorbaar.
Mooi. Helder verhaal over wat deze effecten hebben, of de wijzigingen van de omgevingswet. De vraag is, van wat betekent dit nou eigenlijk voor de samenwerking van en participatie in de omgevingsdiensten in het gebied van WDO Delta? Gaan we daar op een andere manier of actiever mee samenwerken? En wat betekent dit voor participatie in een omgevingsdienst? Daar was ik wel benieuwd naar.
Ja, Dirk.
Ja, goede vraag. Er was natuurlijk al enige vorm van samenwerking met de omgevingsdiensten. Wij als waterschappen wilden eigenlijk meer, maar de omgevingsdiensten waren zich nog een beetje aan het vormen. Dus daar is eigenlijk nog niet zo heel veel van terechtgekomen. Toevallig komt er nu een bestuurlijke boost om die samenwerking vorm te geven. Maar op je vraag van die omgevingswet, dwingt die ons nog meer samen te werken? Ja, eigenlijk wel. We kennen de collega's van de omgevingsdienst. We weten wat ze doen. Nu is de uitdaging om gezamenlijk die verleende vergunning te controleren. En ook om dat voor elkaar te doen. Want je hebt één vergunning met meerdere aspecten. Die gaan over verschillende overheden. En dan gaan we natuurlijk gebruiken om voor elkaar zaken te doen. Om efficiënter te werken. Maar dat we het samen gaan doen. En dat we daarover overleg voeren. Ja, dat is een feit. En dat wordt alleen maar meer. Ja.
Ja, ik zie Bas tevreden knikken. Dus daarmee denk ik dat het antwoord helder is. Zoals gezegd, we gaan zometeen ons verder verdiepen in de doorvertaling van de omgevingsvisie naar het waterbeheerprogramma. En alvorens we dat doen, wil ik jullie even in de gelegenheid stellen om de benen te strekken. En om 7:50 pakken we de draad weer op voor de tweede helft van deze Delta-bijeenkomst. Ja, beste mensen, AB, dan is het inmiddels 8:10. Ik hoop dat u allemaal van voorzien bent van koffie. Dan gaan wij over naar het tweede gedeelte van onze Delta-bijeenkomst. 8 september gaan we een watervisie, als het goed is, vaststellen. En de watervisie is nog maar het begin eigenlijk van het waterbeheerprogramma. Want uiteindelijk, hoe ga je dat nou laten landen in onze organisatie, in onze programma's? Daar zal vooral het waterbeheerprogramma een antwoord op moeten geven. De laatste keer dat we een waterbeheerprogramma bij alle waterschappen hebben vastgesteld, is in 2015 geweest voor de periode 2016-2021. En dat betekent dat voor 2022 tot 2027 we een nieuw waterbeheerprogramma moeten vaststellen. Nou, u zag al bij de inleiding van Dirk Rozen, we willen dat vaststellen in 2021, in kwartaal 4. Maar misschien ook nog even David van Raalte als verantwoordelijk directielid voor dit onderdeel, om nog even wat context eraan te geven.
Ja, dankjewel Dirk Geert. Ik heb mijn microfoon open. Ja. Er stond maar liefst 10 minuten voor. Dat zal ik niet doen, maar ik wou wel even een paar inleidende opmerkingen maken. En als goed gereformeerde broeder doe ik dat 3 punten. We even markeren het moment waar we nu staan. Dan even een stuk duiding ook wel meegeven. En nadrukkelijk ook een aantal mensen bedanken. Dirk Schiert noemde het al. Het is wel een belangrijk moment wat we echt even willen markeren. Dat we van de watervisie komende, die we nu concreet gaan doorvertalen naar het waterbeheerprogramma. Ik zie ons nog zitten in de Provinciale Statenzaal eind mei, waarin we het ontwerp vastgesteld hebben. Ondertussen is de consultatieronde geweest en volgende week, zoals al door Dirk Siert aangegeven werd, zal op 8 september de definitieve watervisie vastgesteld kunnen gaan worden. Het is een intensief traject geweest afgelopen jaar. Dat hoef ik u niet te vertellen. Delta-bijeenkomsten, AB-bijeenkomsten, maar ook bijeenkomsten met externe partijen. En het is eigenlijk het moment nu dat we de finale van de expeditie watervisie hebben. En we nu de overgang hebben naar het waterbeheerprogramma. Dat is even het markeren, dus het moment. Dan een stukje duiding. Dirk Siert gaf het al aan, waar we bij de watervisie echt hadden van oké, waar willen we staan in 2030? Als we ook een doorkijk doen naar 2050, is nu echt de vraag binnen het waterbeheerprogramma. Ja, maar wat betekent dat dan voor ons voor de komende 6 jaar? Wat gaan we dan concreet doen? En dat gaan we dan doen voor de verschillende gebieden zoals we die in ons beheersgebied hebben. Dus het gaat over een periode van 6 jaar. Het is nadrukkelijk een concrete doorvertaling van de visie zoals we die met u samen ontwikkeld hebben en door u hopelijk morgen of volgende week vastgesteld wordt. Dat is even een stukje duiding. Dan bedanken. Straks zal Berto Bulthuis het verhaal toelichten over het waterbeheerprogramma. De watervisie is de afgelopen periode getrokken door Pieter Kroes en zijn kernteam. Die wil ik op dit moment even bedanken. Pieter, breng de dank over naar je team voor zover ze al niet meeluisteren. Het is een intensief traject geweest met elkaar. Ik denk dat het een heel mooi product ligt. En de uitdaging is nu voor Berto, die hier bij mij in de zaal zit, om dat stokje over te nemen en met jouw team dit verder door te vertalen. Dus ook bij ons intern als organisatie hebben we een wisseling. Er is wel overlap, dus we gaan absoluut niet opnieuw beginnen. Het is één, een doorvertaling. En mensen schuiven ook door. Maar de trekkers van beide processen veranderen. Dus Pieter bedankt. Berto, succes. En wat mij betreft geven we Berto dan het woord. Dirk Siert.
Berto, aan jou het woord.
Ja, ik geef een presentatie delen. Is die in beeld? Kunnen jullie mij goed verstaan? En ben ik zelf ook in beeld? Niet? Oh. Oké. Okay. Ik heb hem gedeeld. Hij staat op het scherm. Ja, oké. Okay. Nou, zoals David al zei, van watervisie naar waterbeheerprogramma. Een nieuwe uitdaging voor ons waterschap. Ik ga wat vertellen over de context van het waterbeheerprogramma. Waarom maken we dit? En wat is de meerwaarde daarvan? Het proces op hoofdlijnen zal ik wat toelichten. We gaan het hebben over participatie in en met de omgeving en betrokkenheid van ons bestuur, van u, bij het opstellen en vaststellen van het waterbeheerprogramma. Nou, als u zeer dringende vragen hebt, dan kunt u dat in de chat aangeven. En het is aan de voorzitter om ze al dan niet direct of na de presentatie te beantwoorden. Nou, wat is een waterbeheerprogramma? En waterbeheerprogramma is een programma met de doelen en maatregelen van het waterschap voor de komende 6 jaren. Voor onze thema's veiligheid, voldoende water, schoon water en waterketen. Nou, de Unie heeft een hele mooie handreiking gemaakt voor het opstellen van de waterprogramma's met tips en adviezen. En die gebruiken wij heel graag bij het opstellen van ons eigen waterbeheerprogramma. De voorbereidingen van het waterbeheerprogramma die vinden plaats onder de huidige waterwet. Dus eigenlijk zijn we nog bezig met het opstellen van het waterbeheerplan, want zo heet die onder de huidige waterwet. Maar onder de nieuwe omgevingswet, die hopelijk per 1 januari 2022 in werking treedt, gaat het waterbeheerprogramma heten. Nou, waarom maken wij nou een waterbeheerprogramma? Nou, zoals ik al zei, het is een wettelijke voorschrift om dat te maken. En nu waterwet, straks omgevingswet. Er staat gewoon in dat de waterschappen die maken een programma waarin doelen en maatregelen zijn opgenomen voor het waterbeheer in de komende periode. En de kosten van het waterbeheer. Nou, een tweede, zoals David al zei, we hebben een watervisie voorbereid. Die staat in september op de agenda van het Algemeen Bestuur van u. En die watervisie is toch in hoofdlijnen is die uitgewerkt. Dat betekent dat de verdere uitwerking in het waterbeheerprogramma zal plaatsvinden. U hebt eerder aangegeven dat u meer doelsturing wilt in onze organisatie. Een derde element wat van belang is voor het opstellen van het waterbeheerprogramma. We willen het programma een duidelijke plek geven in onze sturingscyclus. Dus dat betekent dat het een verbindende schakel zal zijn tussen onze watervisie en documenten als de begroting en de perspectiefnota of de voorjaarsnota of de voorjaarsbrief. Dus dan gaat het om doelsturing. Nou, en verder heel, eigenlijk heel eenvoudig. De planperiode van het huidige plan is binnenkort afgelopen. Die loopt tot december 2021. Dus we moeten een nieuw plan maken. En dat gaat een programma heten. Nou, wat staat erin? In feite willen we beginnen met een samenvatting van de ambities en doelen van de watervisie. Het is vooral belangrijk om context te kunnen geven aan het waterbeheerprogramma. En het is ook prettig als je een document maakt of als het op de website wordt gepubliceerd, dat het zelfstandig leesbaar is. Zodat je niet steeds hoeft te verwijzen naar de watervisie. Dus een samenvatting van onze belangrijkste richtingen. Verder een uitwerking van het waterbeleid voor de komende 6 jaren. Dat betekent dat het gaat om de uitwerking van doelen en maatregelen in het waterbeheerprogramma. Het detailniveau van die maatregelen, dat gaan we de komende maanden onderzoeken. Dat hebben we nog niet scherp in beeld. In ieder geval worden de maatregelen opgenomen. Soms kan het wat verder uitgewerkt worden en soms wat minder ver, verwacht ik. En een tweede, heel belangrijke, de kosten van deze maatregelen. Het is zo dat het huidige waterbeheerplan, daar staat ook een financiële paragraaf in. Alleen die financiële paragraaf bevat niet kosten die zijn berekend voor de maatregelen. Maar daar is een extrapolatie van de begroting destijds van 2015 in opgenomen. Waardoor de relatie tussen kosten en maatregelen vrij zwak te noemen is. En in de toekomst willen we in het programma een duidelijke relatie leggen tussen de kosten van de maatregelen en de maatregelen. Dat is ook belangrijk en dat maakt het ook mogelijk om beter te kunnen prioriteren op basis van het programma. Maar verder zegt de Europese Unie dat in het waterbeheerprogramma van de waterschappen de Europese richtlijnen moeten worden uitgewerkt. Bijvoorbeeld de kaderrichtlijn water, de richtlijn over stromenrisico's en zwemwater. Dat zijn gewoon aanwijzingen. En op dit moment, zoals u weet, zijn we bezig met het KRW-proces, waarbij facties worden voorgelegd in ons gebied. En het KRW-proces en het waterbeheerprogramma-proces, dat loopt op dit moment nog parallel. Maar in de loop van het voorjaar van volgend jaar zullen die twee processen in elkaar worden vervlochten. Nou, en tenslotte heel veel bijlagen in het boekje. De KRW-facties komen erin te staan en verder heel veel kaarten, bijvoorbeeld van onze assets, van onze gebiedsindelingen. Er komen droogtekaarten in, hoe zit de pijlvak, hoe zit dat in elkaar. Dus heel veel kaarten en overzichten in het waterbeheerprogramma. Nou, wat is belangrijk? Deze 4 punten die komen uit de handreiking van de Unie. Komt ook uit de omgevingswet. Transparantie en verantwoording richting onze inwoners. Heel belangrijk. Dat we kunnen laten zien wat wij gaan doen. En dat we ook inwoners kunnen oproepen om ons daarbij te helpen bij de uitvoering van het waterbeheer. Verbinding tussen beleid en beheer, zoals ik al zei. Hier gaat het dan om de watervisie en het programma en het beheer. Dat is ook belangrijk en ook heel van belang om doelsturing in onze organisatie mogelijk te maken. Ook de relaties tussen de verschillende sturingsdocumenten, zoals waterbeheerprogramma, begroting, voorjaarsbrief en de verschillende uitvoersprogramma's, die gaan we sterker leggen in de komende 6 jaren. Waarbij het waterbeheerprogramma dus een vrij centrale plek heeft. Nou, verder is flexibiliteit belangrijk. Het is altijd jammer als je na 5 jaar kijkt van, oh, dat is het plan van 5 jaar geleden. Dat is niet meer interessant. We gaan kijken hoe we de actualiteit van het waterbeheerprogramma zo groot mogelijk kunnen houden. En misschien kan dat door tussentijdse actualisaties van het programma of een midterm review. Maar het is ook mogelijk, dat gaan we nog uitzoeken, om bijvoorbeeld via de begroting of de voorjaarsbrieven die actualisaties te doen met een soort toelichting in het waterbeheerprogramma. Het is in ieder geval belangrijk dat je niet na een paar jaar een plan leest wat verouderd is. Nou, en verder gebiedsspecifiek. De watervisie gaat niet over gebieden, het gaat niet over doelrealisatie in onze gebieden. En het waterbeheerprogramma zeer zeker wel. We zijn bij het vorige waterbeheerplan begonnen om specifieke gebiedsuitwerkingen te maken. En daar gaan we op door. Omdat blijkt dat als je dat doet, dat opneemt in het programma, dan wordt het ook interessanter voor onze inwoners om het te lezen. De meerwaarde van het programma. Oh, sorry. Hij gaat 1 verder. De meerwaarde van het programma. Zoals ik al zei, een gebiedsspecifieke uitwerking van onze ambities en doelen die in de watervisie zijn opgenomen. Ik zal nog zo meteen even kort even toelichten deze 3 punten. 2, een sturend programma voor ons werk in de komende 6 jaren. 2e punt van meerwaarde. En 3e, extern, communicatie, afstemming en samenwerking. De grote meerwaardes van het waterbeheerprogramma. Als we nu kijken naar die gebiedsuitwerkingen, dan zie je rechts hier een kaartje. Ziet u een kaartje. En er staan een aantal gebieden aangegeven. Wij kunnen bijvoorbeeld het gebied indelen in deze 3 gebieden of in 5 gebieden of in andere gebieden. Het is de bedoeling om een aantal gebieden te identificeren en met die gebieden gebiedsgesprekken te voeren. Om te kijken hoe het gebied ons kan helpen onze doelen te realiseren en opgaven te koppelen. Dus eigenlijk de vraag, waar gaan wij onze doelen realiseren? Niet alleen welke doelen, maar ook waar gaan we ze realiseren? Nou, per gebied gaan we dan in gesprek met onze partners. Per gebied worden ook bijeenkomsten georganiseerd. En we gaan daarin op zoek naar samenwerking en synergie. Hoe we die gebiedsgesprekken gaan voeren en met wie, daarvan maken we een participatieplan. Dat staat geagendeerd in de DB-vergadering in september. En dat zullen wij u ter informatie toesturen. Stuur een programma. Nou, zoals ik al zei, de wens van u voor doelsturing in onze organisatie en de rol van het waterbeheerprogramma in de cyclus visie, programma, begroting en uitvoeringsplannen. Sturen betekent ook integraal. Dat betekent dat al ons werk opgenomen moet worden in het waterbeheerprogramma voor zover het een externe functie heeft. Het is niet de bedoeling om onze interne kwaliteits- en veranderingsprocessen, onze organisatieverbeteringsprocessen op te nemen in het waterbeheerprogramma. Omdat daarvan de externe relevantie voor onze burgers wat minder is. En bovendien is het waterbeheerprogramma inspraakplichtig. En het lijkt me niet relevant om bijvoorbeeld opleidingsplannen voor te leggen aan onze inwoners. Die hoeven daar eigenlijk niks van te vinden. Dus integraal, het overzicht van al ons werk. Uitgaande natuurlijk van onze grote thema's schoon, voldoende en veilig. Nou, een 3e punt, stuur een programma. We willen gaan werken met doelenbomen. Daar zijn we al een hele tijd mee bezig om goede doelenbomen te maken. Dat is een ingewikkelde klus. Maar in feite is dat die doelenboom is eigenlijk het hiërarchisch rangschikken van doelen, maatregelen en inspanningen in een overzichtelijk schema. En eigenlijk is die doelenboom is eigenlijk het raamwerk of de hoofdstructuur van het waterbeheerprogramma. Je zou wel kunnen zeggen een doelenboom is eigenlijk de inhoudsopgave van het waterbeheerprogramma. Een doelenboom met een toelichting zou je kunnen zeggen is eigenlijk het waterbeheerprogramma heel kort. Hier ziet u een voorbeeld van die doelenboom. Wij voeren onze taken duurzaam uit samen met onze omgeving. Nou, daar hangt de missie, die staat daarboven. Nou, dat betekent waterveiligheid, voldoende water en schoon water. En we gaan deze hoofdthema's die gaan we verder uitwerken. En onder ziet u waar we dat gaan doen. Dat gaan we dus relateren ook aan onze waterketen, ons watersysteem en ons systeem van primaire en secundaire keringen. In feite zijn dat de domeinen waarbinnen wij onze doelen realiseren. Nou, en daarnaast staan dan organisatieuitgangspunten, randvoorwaarden en ontwikkeldoelen met een externe betekenis. En minder dus met een interne betekenis en dus minder met een externe betekenis. Nou, we willen dus toe naar een logische en overzichtelijke indeling van ons waterbeheer voor de komende 6 jaren in het waterbeheerprogramma. De omgeving. Nou, belangrijk is dat ze in ieder geval onze omgeving, onze inwoners, kennis kunnen nemen van onze doelen en maatregelen. Dat ze weten wat wij gaan doen de komende 6 jaar, wat we van plan zijn. En verder is belangrijk dat inwoners met goede ideeën, zoals Dirk al zei, vanuit de omgevingswet wordt dat van harte ondersteund, dat zij kunnen anticiperen op onze maatregelen, waarmee je in feite combinaties kunt maken en kunt meekoppelen. Het is niet de bedoeling om, zoals we met de watervisie hebben gedaan, het gebied in te gaan en heel nadrukkelijk te vragen aan onze inwoners en stakeholders van hoe had u het gewild willen hebben en hoe ziet u dit voor u? Het is eigenlijk de bedoeling om met de inhoud van de watervisie te kijken hoe wij onze doelen samen met onze partners kunnen realiseren. In dit overzicht links ziet u de 9 stappen, de 9 hoofdfases om te komen tot het waterbeheerprogramma. Nou, heel belangrijk, we zitten nu ongeveer in stap 3. Heel belangrijk zijn de stappen 4 en 5. Dan gaan we in gesprek met onze omgeving, zoals ik al zei, om ze te informeren en om meekoppelkansen op te halen. Nou, dat resultaat daarvan wordt verwerkt in het eerste ontwerp, stap 6. Het eerste ontwerp wordt aan u voorgelegd. Aan de rechterkant ziet u de stappen en daarnaast ziet u de maanden in geel. En daarnaast ziet u de manier van interactie. Daar ziet u dat wij aan u voorleggen in februari van 2021 het ontwerp waterbeheerprogramma. Nou, en vervolgens wordt dat ter inspraak gelegd. Mensen kunnen er wat van vinden. We maken dan een reactienota waar we de reacties verwerken. Kijken hoe gaan we dat aanpassen of niet in het ontwerpprogramma. En vervolgens staat er bij u, als alles volgens plan verloopt, op de agenda van november 2021, gelijktijdig met de begroting. U ziet rechts hoe wij en wanneer wij in contact zijn met onze omgeving. Dat betekent dus vanaf, wat u ziet, vanaf november tot januari voeren we de gebiedsgesprekken. Die worden uitgewerkt en in mei, juni wordt die ter visie gelegd. En dat ter visie leggen van het waterbeheerprogramma, dat loopt gelijk op met de laatste 6 weken van de tervisielegging van de KRW, de kaderrichtlijn water. Zodat wij op hetzelfde moment, begin juli, alle inspraakreacties voor KRW en waterbeheerprogramma hebben opgehaald. En dan kunnen we gaan werken aan de reactienota. Nou, na het vaststellen in december gaan we de inhoud van het waterbeheerprogramma presenteren in en aan onze omgeving. Op de volgende sheet ziet u wat met name de contactmomenten met u zijn over het waterbeheerprogramma. Dus 1 september, dat is vandaag, deze digitale Delta-bijeenkomst, helaas. In oktober sturen wij u het participatieplan toe, als dat is vastgesteld in het dagelijks bestuur. Februari een Delta-bijeenkomst over het ontwerp, WBP. April de AB-vergadering met het vaststellen van het ontwerp. En in oktober Delta-bijeenkomst om de reactienota en de aanpassing in het ontwerp te bespreken. En vervolgens in november verzoeken wij u of leggen wij het waterbeheerprogramma aan u voor ter vaststelling. Nou, in deze woordenwolk ziet u dat het maken van een waterbeheerprogramma is een ontzettend mooie klus is dat. En ik ben ook heel blij dat ik samen met het kernteam deze klus mag uitvoeren en natuurlijk met de hele organisatie. We hebben hier al heel veel gesprekken over gevoerd, ook voor het maken van de doelenbomen. Maar u ziet, het gaat over spoorboekje, het gaat over geld, het gaat over doelsturing, het gaat over de omgeving, het gaat over droognat, het is altijd wat. Alles natuurlijk gericht op onze 3 hoofdthema's, schoon, voldoende en veilig. Nou, we hopen met elkaar hier een mooi proces van te maken, samen met de directie en samen met u als bestuur, zodat er volgend jaar een heel mooi waterbeheerprogramma mag liggen. Nou, dank voor uw aandacht en we zien elkaar.
Dankjewel Berto. Ja, volgens mij een helder verhaal als het gaat over hoe gaan we nou het komende bijna anderhalf jaar samen optrekken om zeg maar van de watervisie een gebiedsgerichte uitwerking maken. Hoe bepalen we ook de kosten van de maatregelen die we in gedachten hebben naar het totaal van de kosten die we zien. Dus een forse opgave om hier handen en voeten aan te geven om een spoorboekje voor de komende 5-6 jaar weer op orde te krijgen. Ook nu weer wil ik u als algemeen bestuur de gelegenheid geven om vragen te stellen. En als u kort even aangeeft dat u een vraag hebt, dan zal ik u het woord geven en dan kunt u de vraag verder toelichten. Dus ik geef u daar nu weer even een minuut de tijd voor om daarover na te denken en in de chat te zetten. En dan geef ik u zo meteen het woord. Nou, ik zie dat de eerste vragen nu binnen gaan komen. Betty Pautsma, mag ik jou het woord geven om jou als eerste een vraag te laten stellen?
Dankjewel. Ik vond het een heel mooi verhaal, ook heel helder. Er kwam even bij mij op, toen Beto wat vertelde over onze relatie met de omgeving, hoe we dat aan de vork steken. En toen kwam ik eventjes weer terug op die twee rijtjes competenties die we uit de vorige presentatie tevoorschijn kregen bij Dirk. En mijn vraag eigenlijk concreet is, van, nou, gaan wij nou die nieuwe competenties van die omgevingswet ook toepassen op deze processen die wij met de omgeving aangaan?
Er is een kort antwoord op mogelijk, maar ik geef toch even Berto de gelegenheid om wat langer antwoord op te geven. Berto.
Ja, we schrijven op in het participatieplan hoe we met de omgeving in gesprek gaan. Het is niet zo dat wij op grote schaal met inwoners in gesprek gaan de komende maanden. Wat misschien wel de geest is van de omgevingswet. Het is zo dat als we het programma verder uit gaan werken in concrete inrichtingsplannen en inrichtingsprojecten, dat we dan op een andere manier, zeg maar, nadrukkelijker en ook intensiever met de burgers in gesprek gaan. Ook omdat het vaak gaat dan om inrichtingen zeg maar op de hoek van de straat of om de deur. Dus dat is interessanter voor burgers om daar mee te participeren. We hebben bij het opstellen van de watervisie hebben grote bijeenkomst gehad in Overzingen. Daar hebben we allerlei partners en stakeholders uitgenodigd om inbreng te leveren voor de visie. En hier gaat het om de uitwerking van deze visie. En is het niet de bedoeling om op grote schaal inwonersbijeenkomsten te organiseren. Dat betekent niet dat inwoners niet kunnen reageren. We gaan op de website geven daartoe de mogelijkheid dat ze kunnen reageren. Dus niet via formele bijeenkomsten, maar wel via de website. En daarnaast is er een mogelijkheid om formeel een zienswijze in te dienen in het formele traject. En natuurlijk communiceren we uitgebreid over de inhoud van het waterbeheerprogramma. En het proces daarheen.
Is dit duidelijk voor jou, Betty Pautsma?
Ja hoor, het antwoord is duidelijk.
Ja? Oké, dankjewel. Berto ook. Dan zie ik Tilco Gernaert, die heeft een wat concretere vraag. Tilco, misschien dat je nog verder kunt toelichten.
Goedenavond. Ja, mijn vraag is eigenlijk van, met name omdat we natuurlijk drie droge zomers gehad hebben, is er ruimte ook om daarin grootschalige projecten op te zetten om water vast te houden, langer vast te houden, meer water vast te houden. Want daar komt de roep natuurlijk toch steeds meer om, niet alleen vanuit de landbouw, maar ook voor de natuur. En alle complimenten voor wat het waterschap tot nog toe gedaan heeft, maar we zien toch ook problemen en knelgevallen, zeg maar. En er zijn natuurlijk ook gebieden bij, zeg maar, waar van nature niet erg makkelijk water vast te houden is. Er werden drie cirkels werden getoond en dat met name in de bovenste en de onderste, zeg maar, daar ligt het toch iets moeilijker dan in het westelijke deel van ons gebied.
Ja. Bertel heeft in zijn inleiding ook aangegeven, je gaat gebiedsspecifiek zeg maar, je waterbeheerprogramma inrichten. Maar Bertel, misschien dat je er nog een verdere context aan kunt geven.
Ja, het is inderdaad tijdens die gebiedsprocessen te kijken van wat is hier aan de hand en kunnen we meekoppelen. Het is niet zo dat het waterbeheerprogramma een oplossing is zeg maar, voor alle pijn en moeites in ons hele gebied. Daarnaast hebben we nog een aantal andere processen lopen, zoals de uitwerking van de droogtetafels, de uitwerking van de verdringingsreeks, daar wordt over gesproken. En we zijn natuurlijk bezig met concrete inrichtingsprojecten. Als we programmatisch, hè, dus in de zin van we nemen maatregelen op om droogte te bestrijden of te voorkomen, dat zou kunnen, maar het is ook mogelijk om het onderwerp te agenderen. Bijvoorbeeld door op te schrijven in het waterbeheerprogramma, dat we de komende 6 jaar gaan werken aan een droogtestrategie.
Ja, volstaat dat antwoord, Tilco?
Ja, dus voor mij duidelijk.
Oké. Dan zie ik Kars Spijkervet. Die refereert nog aan eerdere samen optrekken in Rijn-Oostverband om een WWP op te stellen, zoals dat in 2015 heeft plaatsgevonden, in 2016. Nu de vraag of dat ook op dit moment weer in Rijn-Oostverband gezamenlijk opgepakt wordt. Ik denk dat ik het zo goed vertaal, Kars.
Nou ja, ik heb hem heel kort opgeschreven. Hij sluit eigenlijk een beetje aan bij de vraag van Tilco. Met name de grote zaken, die werden aan de voorkant, was er een stuk afstemming tussen, om dus een uniformiteit in de verschillende WPP's te krijgen. En als ik terugdenk aan de inrichting van WDO Delta, buiten naar binnen halen, dan klinkt het mij nu als een beetje een intern feestje. Dus mijn vraag is, die afstemming die aan de voorkant plaatsvond, met name voor de problemen die Tilco dus ook aanhaalde in onze gebieden waar we dus afhankelijk of dienend kunnen zijn aan de naastliggende gebieden van de naastliggende waterschappen. Hoe is die afstemming, hoe is dat geregeld? Of is het echt een intern feestje die dan later gepresenteerd wordt naar onze buren?
Ja. Bertel, kun je misschien aangeven van wat wij leren van anderen en wat we ook samen optrekken? In Rijn-Oostverband.
Ja, het is inderdaad zo dat het vorige waterbeheerplan is een co-productie geweest van 4 waterschappen. Later werden dat er 3 na de fusie. In feite is toen gezegd, wij willen eigenlijk voor het stroomgebied willen we 1 plan maken. Nou, dat is toen heel goed gelukt. Eigenlijk een identiek plan met in een blauw, zeg maar, in lichtblauw, kleine afwijkingen tussen de verschillende waterschappen. Want het idee was, het waterbeheer kan niet zo heel verschillend zijn tussen de verschillende waterschappen. Even los van de accenten binnen bepaalde gebieden natuurlijk. Nou, we hebben een rondje gemaakt met de waterschappen om ons heen. De 4 waterschappen. Zuid-Zeeland, Vechtstroom, Rijn en IJssel en Vallei en Veluwe. En we hebben de vraag voorgelegd. Willen jullie dat weer gaan doen? Of gaan we dit weer doen? Nou, eigenlijk was de reactie dat het interne proces door de samenwerking juist met de andere waterschappen tekort is gekomen. En ook de aandacht voor het eigen gebied. Dus de aandacht voor het stroomgebied was groter, zeg maar, in het vorige waterbeheerplan. Alleen men vond dat het eigen gebied tekort heeft geschoten daardoor. Dus hebben de 4 waterschappen om ons heen gezegd, dat gaan we niet nog een keer doen. Persoonlijk vind ik het jammer, maar zo is het. Het is natuurlijk wel zo dat inhoudelijke onderwerpen, dat doen we niet op onszelf. Je hoeft niet misschien samen een identiek waterbeheerprogramma te maken. Dat wil niet zeggen dat je grote onderwerpen zoals droogte, keringen zeg maar, grondwater, dat je die niet afstemt met naburige waterschappen. Dat doen wij ook op dit moment. Dus inhoudelijk is die afstemming er wel.
Ja, ik denk dat dat een beetje beeld geeft, Kast. Daar kun je natuurlijk een bestuurlijke opvatting over hebben.
Nee, nou,
dat
we
die discussie niet moeten gaan voeren.
Niet om met name, zeg maar, als iedereen voor zichzelf dus aandacht geeft binnen zijn eigen gebied. En met name als ook de verschillende AB's binnen het eigen gebied hun eigen accenten leggen in een discussie. Hoe je dan de afstemming voor, kijk, waterstroom van boven naar beneden nog steeds, hoe je dan die afstemming houdt, dat is voor mij een vraagteken. Maar het antwoord is helder, dankjewel.
Oké, dan zie ik dat Betty Pausma opnieuw een vraag heeft. En dat gaat even over de indeling die Bertel heeft laten zien. Een grove schets, 3 gebieden, maar het kunnen er ook 5 zijn, zei hij zelf in de inleiding. Op grond waarvan kom je tot zo'n gebiedsindeling? Bertel, misschien dat je daar nog even...
Ja, dat is geen indeling die gebaseerd is op hoe lopen de grenzen van de verschillende overheden. Die is gebaseerd op waterstaat, huishoudkundige kenmerken. Dus pijlvakken en stroomrichtingen en waterscheidingen. En op kenmerken van het gebied. Als je die drie cirkels bekijkt, dan ziet u, nou, Zuidwest-Drenthe heb je dan, zeg maar, West-Overijssel en Salland, Hoogsalland, zeg maar, en Salland. Nou, dat zijn een beetje gelijksoortige gebieden, in grote lijnen. Het kan natuurlijk ook een andere indeling worden, dat zijn we op dit moment aan het onderzoeken. Maar de waterstaat, zeg maar, de waterstaathuishoudkunde zelf en de morfologie van het gebied, dat is leidend bij het maken van de indeling.
Oké, en als ik dat nou verbind met de vraag die Karstet stelde?
Ja, dat zou ik kunnen zeggen. Het accent in Zuid-Drenthe hoog, zeg maar, dat ligt mogelijk op droge situaties. Dat zou heel goed kunnen. En het accent in West-Overijssel ligt misschien op droge en natte omstandigheden wat meer. Dat zou heel goed kunnen.
Dank. Waarbij je in de maatregelen wellicht samenwerking zoekt met de andere waterschappen. Want dat is de kern, denk ik, van de opmerking van Karsten.
Ja?
Ik zie dat er geen verdere vragen zijn. Of heeft er toch nog iemand een nabrander? Dan moet hij heel snel zijn. Ik denk dat wij in deze bijeenkomst twee goede inleidingen hebben gehad. Die weer wat zicht geven op twee grote opgaves. Zowel de omgevingswet die op ons afkomt. Wat voor ons waterschap, de organisatie. Zowel voor de ambtelijke organisatie als de bestuurlijke organisatie. Best een grote gamechanger is. Er is aangegeven dat de inwerkingtreding niet in 2021, maar 2022 plaatsvindt. We hebben wat extra tijd. 26 wetten gaan op in één wet. Eén loket gedacht, ik noemde het al bij de aftrap. Dat betekent dat het echt anders gaan werken. Daar hebt u wat inlichting over gekregen en toelichting. U hebt er vragen over kunnen stellen. En vervolgens onze watervisie, zoals die 8 september wordt vastgesteld. Hoe krijgt hij een doorvertaling naar het waterbeheerprogramma? Waar we de komende anderhalf jaar druk mee zijn. Waar u ook nog op gezette tijden bij betrokken wordt. Waarbij we proberen in het vierde kwartaal van volgend jaar tot besluitvorming te komen. Ik kijk terug op een goede bijeenkomst. Ik denk dat als ik ook kijk naar de chat, dat er geen vragen meer zijn blijven hangen. Ik dank u hartelijk van hieruit voor uw deelname. En ik zie uit naar de eerste fysieke bijeenkomst die ik in functie met u heb. Volgende week op 8 september, waarin we ons algemeen bestuur hebben hier onder corona. Maatregelen, omstandigheden op het waterschapshuis. Dus ik dank u voor de aandacht en ik heel u hartelijk welkom volgende week op 8 september. Dank u wel.